Wij maken de gemeente bekend dat de kerktelefoon niet donderdag zal uitgezonden worden, maar woensdagmorgen. Vervolgens dat er morgenavond tijdens de kerkraadvergadering censuur amorum gehouden wordt met het oog op het te vieren heilig avondmaal op zondag aanstaande. En tenslotte dat er in de bus die rijden zal naar de zendingsdag op donderdag aanstaande nog wat plaatsen open zijn, zodat degene die nog zich op willen geven dat kunnen doen, maar dan graag uiterst dinsdag aanstaande. Dus tot en met dinsdagavond. Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, laat ons zingen Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat daar verder volgt. Psalm 122, vers 1. Thank you. hoort gemeente de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van den Heer onze God en smeken wij om zijn zegen. Het is door uw goedertierenheid dat wij, o Heere, aan de morgen van deze dag elkander weer mogen ontmoeten in dit bedehuis rondom uw woord. Dat kan ook anders en we zijn er in deze week wel bijzonder bij bepaald hoe in een ogenblik alles veranderen kan, hoe wij tezamen uw goedertierenheden nog overdenken en loven hier in de samenkomst der gemeente en de volgende morgen niet meer zijn, opgeroepen zijn voor u. O God, hoe hebt gij gesproken, niet alleen tot de familie verdoold, die hun geliefde vader moesten afstaan, maar ook tot de ganse gemeente en tot ons allen tezamen, opdat wij acht zouden geven op uw woord, opdat wij zouden weten hoe broos we zijn, en opdat we zouden beseffen dat gij ons in deze tijd nog roept om ons toe en voor te bereiden voor de eeuwigheid. Deze tijd die gij geeft is slechts opdat wij de mogelijkheden, de gelegenheden die gij stelt zouden aangrijpen. En ach, nu moeten wij bekennen, Heere, dat we nooit van onszelf zouden grijpen naar uw woord en naar uw dienst. En dat wij nooit van onszelf zullen overdenken wat het onze vrede dient.
Maar nu zijt gij die God die nog vraagt naar mensen. En die in deze weg ook uw goedertierenheid en genade nog wilt bewijzen aan zondaren. En nu bidden wij van u dat daarvan iets vervuld mag worden. Ook in deze weg van rouw en droefenis. En voor de kinderen verdoold. En voor al de hunnen. Voor al degenen die ook mede bij deze rouw in zijn bijzondere zin betrokken werden. Maar dat het ook voor ons allen een roepstem is om onze zaligheid buiten onszelf te leren stellen en zoeken. Heere, wil gij door uw geest en woord vertroosten, leren, onderwijzen. Gelijk gij zeker u niet onbetuigd gelaten hebt, maar ook in deze weg het hebt bevestigd dat gij niet plaagt uit lust tot plagen, maar dat gij alleen zoekt het weggedrevene om weder te brengen wat verloren is en om tot de eenzame te zeggen, ik ben uw heil. Wil dat bevestigen door uw geest en woord in deze weg en zo sterken en zo ook in het gezin waar die lege plaats elk ogenblik weer spreekt, nog voorziening schenken. Heere, gij zijt die God die dat zo wonderlijk weet te doen in alle weg waarin gij leidt. Wij bidden u zegen de dienst van uw woord als wij tezamen gekomen zijn om voorbereiding te hebben voor het heilig avondmaal. O, wil dan in ons midden zijn. Wil dan schenken dat uw woord vrij uit mag gaan en door mag gaan. En dat er een beslag op de gemeente mag liggen. En een beslag op de harten. En een opening van het oor mag zijn om te horen wat gij tot de gemeente te zeggen hebt. Geef dat de onbekeerde aangesproken worden en zich bij zijn naam hoort noemen, opdat hij stilgezet worden op zijn levensweg. Geef dat de verslagene neergebogen uitzicht mag hebben, dat zijn ziel wordt heengeleid tot hem die het licht der wereld is. Wil vertroosten, bemoedigen en sterken, wat gij opricht uit het slijk, wil gij genadig ondersteunen en aanzien in de Heere Jezus Christus en hem groot maken en verheerlijken in het midden van ons. Schenk ons de genade van uw bediening, omdat wij alzo uw woord mogen bedienen en uitdragen en Christus verkondigen, de enige en levende zaligmaker van zondaar, in wien alleen gerechtigheid is en buiten wien we voor eeuwig verloren gaan. O, dat zijn kennis in het midden der gemeente vermeerderd mag worden, want zijn kennis zal vele rechtvaardigen en buiten zijn kennis gaan we voor eeuwig verloren. Heere, wij bidden u voor de zieken. Gedenk ze genadig, zegen ze, waar ze ook zijn en verpleegd worden, thuis of ook in de ziekenhuizen en inrichtingen. Zegen ze met hun overleggingen, hun noden, hun pijnen, hun zorgen. Wil nog genadig en ondersteunen en sterk om te dragen wat gij oplegt. Zo dragen we alle dingen op aan uw troon, hier van de gemeente, maar ook wat daarbuiten is. Wij denken aan uw dienstknechten. Wil gij ze genadig zegenen en nabij zijn. Geef ze kracht en wijsheid en licht om uw woord uit te dragen. Wil zo uw koninkrijk bouwen in het midden deze wereld. Een wereld van afval, een wereld van verwarring. Laat uw waarheid nochtans in het midden van haar opgericht worden. Hoor ons genadig, o God van alle barmhartigheid, in de vergeving onze zonden, die wij voor uw aangezicht belijden, want in niets kunnen wij voor u rechtvaardig staan. Alles klaagt ons aan. Och, daar weet zo een mens de ander soms niets van. Hoe het van binnen kan zijn vol duisternis en vol ongedierte en vol vijandschap en vol verzet en vol weerspannigheid, verzoend de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade om Christus willen. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het boek Numeri. Daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 43. Numeri 16, vers 28 tot en met 43. Daar lezen we Gods woord. Toen zeide Mozes: hieraan zult gij bekennen dat de Heere mij gezonden heeft om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart zijn. Het is misschien goed ter toelichting dat ik even wijs op de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. Dit hoofdstuk behandelt dus die opstand van deze drie mannen. En dan vervolgen we dus: toen zeide Mozes, hieraan zult gij bekennen dat de Heere mij gezonden heeft om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart zijn. Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal gedaan worden naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij de Heere niet gezonden. Maar indien de Heere wat nieuws zal scheppen en het aardrijk zijn mond zal opendoen en verslinden hen met alles wat hun er is, en zij levend ter helle zullen nedervaren, als dan zult gij bekennen dat deze mannen den Heere getergd hebben. En het geschiedde, als hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk dat onder hem was gekloofd. En de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen en alle mensen die Korach toebehoorden en al de haven. En zij voeren neder, zij en alles wat hun er was, levend ter helle. En de aarde overdekte hen en zij kwamen om uit het midden der gemeente. En het ganse Israël dat rondom hen was, vlood voor hun geschrei, want ze zeiden dat ons de aarde misschien niet verslindt. Daartoe ging een vuur uit van den Heere en verteerde die 250 mannen die reukwerk offerden. En de Heere sprak tot Mozes zeggende: zeg tot Eleazar, de zoon van Aaron de priester, dat hij de wierookvaten uit de brand opnemen en strooi het vuur ver weg, want ze zijn heilig. Te weten de wierookvaten van deze die tegen hun zielen gezondigd hebben. Dat men uitgerekte platen daarvan maken tot een overtreksel over het al voor het altaar, want ze hebben ze gebracht voor het aangezicht des Heeren, daarom zijn ze heilig. En zij zullen den kinderen Israëls tot een teken zijn. En Eleazar de priester nam de koperen wierookvaten die de verbranden gebracht hadden, en zij rekte ze uit tot een overtreksel voor het altaar, ter nagedachtenis voor de kinderen Israëls, opdat niemand vreemd die niet uit het zaad van Aaron is naderen om reukwerk aan te steken voor het aangezicht des Heeren, opdat hij niet worden als Korach en zijn vergadering, gelijk als hem de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Maar des andere daags murmureerde de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen Mozes en tegen Aaron, zeggende: gij lieden hebt des Heeren volk gedood, En het geschiedde als de vergadering zich verzamelde tegen Mozes en Aaron en zich wendde naar de tent der samenkomst. Ziet, zo bedekte haar die wolk en de heerlijkheid des Heren verscheen. Mozes nu en Aaron kwamen voor de tent der samenkomst. Tot zover de schriftlezing en nu volgt de tekst, de verzen 44 tot en met 48. Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende: maak u op uit het midden van deze vergadering en ik zal hen verteren als in een ogenblik. Toen vielen zij op hun aangezichten. En Mozes zeide tot Aaron: neem het wierookvat en doe vuur daarin van het altaar en leg reukwerk daarop. Haastig gaande tot de vergadering, doe over hen verzoening. Want een grote toorn is van voor het aangezicht des Heren uitgegaan. De plaag heeft aangevangen. En Aaron nam het, gelijk als Mozes gesproken had, en liep in het midden der gemeente, en ziet, de plaag had aangevangen onder het volk. En hij legde reukwerk daarin en deed verzoening over het volk. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Alzo werd de plaag opgehouden. Tot zover onze tekst, nummer 16, vers 44 tot en met 48. Gemeente, uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Een derde gave wordt gevraagd voor het dienstgebouw Berea. Alle collecten, bijzonder deze laatste, ook hartelijk aanbevolen. Laat ons samen zingen van Psalm 95 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. De Heere is groot, een heerlijk God, en wat er verder volgt: zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. En wat er verder volgt, de eerste drie versen van Psalm 95.
Thank you.
vraag, gemeente, zal altijd blijven. Hoe zal God het tot ons arme zondaren naderen? En hoe zullen wij het tot God kunnen naderen? Deze vraag die in onze dag door velen doorgestreept wordt als niet ter zake, zal toch altijd blijven gesteld en zal altijd aan de orde komen. Zal een mens ooit met God te doen krijgen en met de vragen aangaande zijn eeuwige bestemming bezet worden? In dit hoofdstuk, deze geschiedenis van de opstand van Korach, Datan en Abiram, wordt ons een duidelijk antwoord gegeven, zoals trouwens in het hele woord, maar deze geschiedenis spreekt wel heel bijzonder. Waarom ging het eigenlijk in die opstand van die drie mannen? Dat was niet zomaar een opstand tegen het wettige gezag, zonder meer. Maar het ging in heel deze gebeurtenis om de vraag wat het voor God ware en alleen geldende priesterschap is en wat niet. Het gaat dus eigenlijk in dit hoofdstuk om het ware en het valse priesterschap. Wij weten wel dat Mozes, de man Gods, op de berg Horeb, toen Israël daar gelegerd was aan de voet van deze berg, gedurende de tijd dat hij bij God verkeerde op de berg, alles gezien heeft, de hele raad der zaligheid, hoe God een volk verkoren heeft en zalig zou maken. God heeft hem laten zien in beelden welke de enige weg der zaligheid zou zijn. Namelijk door lijden en sterven en kruis van de middelaar. Dat alles werd Mozes afgebeeld in datgene wat hij later heeft laten bouwen in de woestijn. De tabernakel, de ark, de offers, het altaar en heel die priesterdienst die daarbij hoorde, daarin had Mozes gezien de heerlijkheid van de dienst der verzoening die eenmaal in Christus een volle beslag zou krijgen. En toen had God ook aan Mozes opgedragen dat Aaron de wettige priester zou zijn. En alleen de wettige zonen van Aaron zouden dat priesterschap ook verder door de geslachten heen mogen vervullen. Mozes' eigen kinderen kwamen niet in aanmerking. Mozes heeft moeten meedelen dat de anderen die tot de stam van Levi behoorden, de priesterhulp zouden verrichten, maar niet de priesterdienst zelf zouden vervullen. Wat moest nu het volk dankbaar zijn, gemeente, dat God een weg had uitgedacht, dat God naar zijn eeuwig voornemen daar een weg gesteld heeft, waardoor een volk dat voor God niet bestaan kan, toch in zijn gunst kan delen. Maar helaas was dat niet het geval. En velen hebben deze orde die Mozes van Gods wegen ontvangen had niet kunnen aanvaarden. Zij beschuldigden Mozes van heerszucht en zij wilden zelf ook wel dat priesterschap vervullen, want zij meenden, wij kunnen toch ook zelf wel priesters zijn. Deze ganse vergadering, zeiden ze, al dat volk, dat is toch een heilig volk. Ze behoren toch allemaal tot de kerk. En de Heere is toch in het midden van hen? Waarom verheft gij uw lieden dan over de gemeente des Heren? Die opstandelingen, die hadden weldra heel wat aanhang, zoals dat altijd gaat. Zij wilden dus, zoals we dat tegenwoordig zouden noemen, inspraak hebben. Inspraak in de vergadering Gods. En heel wat sloten zich bij hen aan. Het werd een formele opstand. Ze gaan zelfs dreigen. We lezen daarvan in dat gedeelte van het hoofdstuk dat we nu niet konden lezen. Is het te weinig dat gij ons opgevoerd hebt uit een land van melk en honing? Dat we daar uit dat vruchtbare land van Egypte de woestijn in moesten? U hebt ons niet gebracht in een land dat vruchtbaar is. Integendeel, wij zullen hier in de woestijn omkomen. Zo spraken ze ongeveer. Wonderlijk, geliefden, zo gaat het altijd toe. Let erop, terwijl ze door eigen ongeloof in de woestijn moeten zwerven, want wij weten wel dat ze immers die verspieders, behalve die twee dan, Jozua en Caleb, een boos gerucht hadden voortgebracht van Kanaan en dat zij daarom in ongehoorzaamheid en ongeloof buiten het land zijn gebleven. En daarom zwierven ze al die jaren nu in de woestijn. Maar nu doen ze alsof Mozes het heeft gedaan. Zo beschuldigen ze het dus Mozes van de heerszucht waar ze zelf schuldig aan staan. Maar wat deed Mozes? Hij heeft alles in de hand des Heeren gelegd. Hij is zichzelf niet gaan wreken, maar heeft gezegd, nou komen jullie dan maar. Komen jullie dan maar, met je wierookvat. Doe dan maar alsof je priesters bent. En dan zal de Heere zelf uitmaken wat nu het ware priesterschap is. En aan de kaak stellen het valse priesterschap. En we weten wat er dan gebeurd is, nietwaar? God heeft zich als de God des verbonds, de Heere staat er, midden in de gemeente gesteld. Op een vreselijke wijze. De heilige toorn is losgebroken daar in het midden van dat volk over die mannen Korach, Datan en Abiram en heel hun aanhang, omdat zij het valse priesterschap stelden. Daar ging het om. En de aarde heeft hen alle tezamen verslonden. Dat was dus maar niet een opstand tegen het wettige gezag, in het algemeen zo, maar omdat zij het ware priesterschap, het priesterschap van Aaron, dat God gesteld had, aantasten. En omdat zij dat wilden vervangen door hun eigen priesterschap. Zij wilden zelf de weg vaststellen om tot God te komen. Om met God verzoend te zijn. Om behouden te worden. Om vertroost te worden. Zij wilden dus zelf die priesterdienst die God gesteld had in handen van Aaron gaan vervullen. En wat lezen we dan? We zouden zeggen, nou moest al het volk wel vernederd zijn. Maar oh nee, de volgende dag, dan komt het tot een openbare opstand van het hele volk zowat. En het zegt, gij lieden hebt des Heeren volk gedood. Zo worden voor het volk Gods uitgeroepen degene die juist van het ware priesterschap niets wilde hebben. De edelste van het volk die worden gebrandmerkt als oproerlingen. En de slechtsten die worden als de edelste beschouwd. Dat was te veel. Het goddelijke geduld was ten einde. Koos dan het hele volk voor het valse priesterschap en verwierpen ze dus het ware en wettige priesterschap van Aaron, dan moesten de gevolgen maar gedragen worden. En een vreselijke plaag, een soort pestziekte die terstond de dood te gevolgen had, brak onder het volk uit en de mensen stierven als ratten. Dat heeft Mozes en Aaron zo aangegrepen. Ze zagen hoe daar het oordeel alles verwoestte. de God des verbonds, zijn heilige toorn uitgoot over het volk. Dat ze waren in vertwijfeling en wierpen zich neder op de knieën. En dan is er maar één weg. En dan roept Mozes tot Aaron: man, ga te midden van het volk. Stel u daar met het wierookvat, vuur van het altaar, reukwerk erop. Dat is de enige weg. En naar Aaron ging, greep het wierookvat en vulde het. Alles naar dat God verordend had. En daar stond hij een ogenblik later, als de wettige hoge priester te midden van het volk, dat er door de dood werd weggemaaid. En hij stond tussen de levenden en tussen de doden. En de plaag werd opgehouden. Gemeente, zo moest nu dat volk smartelijk boeten voor hun eigenzinnig opkomen voor dat eigen gekozen priesterschap. En zij moesten ervaren dat dat niets anders dan de dood bracht, dan de ellende. En zo heeft God hen geleerd dat dat enige van God verordineerde priesterschap alleen behouden kon. En dat geen ander priesterschap ooit tot behoudenis zou dienen. En dan lezen we tenslotte, ja, nu ga ik even verder naar het volgende hoofdstuk. Maar dan lezen we tenslotte dat volk het opgeeft. En dat ze allemaal tezamen roepen: zie, wij vergeven de geest, wij vergaan. Wij alle vergaan. Dan ligt het daar als een volk veroordeeld in zonde en schuld. In afsnijding en verlorenheid. Omdat ze het valse priesterschap hadden verkozen. En dan lees ik in het volgende hoofdstuk weer. Dat Mozes, dat de Heere tot de Aaron zegt. En gij en uw zonen en het huis uw vaders met u zult dragen de ongerechtigheid van het heiligdom. Dan is het priesterschap van de Aaron weer in ere hersteld. En alleen door dat priesterschap zal er behoudenis zijn. En het volk dat zichzelf heeft doodverklaard, wij geven de geest, wij alle vergaan, heeft juist dan behagen aan dat ene priesterschap. Nu zijn ze ermee bevredigd. Nu stellen ze daar in hun leven. O, wat zit er in deze geschiedenis een ontzaggelijke lering, gemeente. Want de Aarons priesterschap is, zoals we al gezegd hebben, voorbeeldig. Het is schaduw van het enige en volmaakte priesterschap van de Zoon Gods, van Jezus Christus. Alles is immers in het Oude Testament voorbeeld en schaduw van Christus. En zo wordt ons hier geleerd dat alleen als we wel behagen zullen hebben aan dat enige priesterschap van Christus, dat we dan alleen in Gods gunst zullen zijn. Maar dat verachting en verloochening en verkleining van dat priesterschap, van die enige hoge priester onze belijdenis, ons maakt tot een kind des toorns, tot een kind des doods, dat we een prooi zijn dan van het eeuwig verderf. Het gaat dus wel heel scherp uit. Kort en zakelijk gaat het dus om deze les die hier wordt gegeven. Aaron met zijn wierookvat, gevuld met het vuur van het altaar der verzoening. Met de wierook die daaruit opstijgt. Te midden van het volk, red van de dood. Buiten zijn bediening is verderf. En zijn bediening was een schaduw van de bediening van Christus. Alleen behoudenis, alleen een weg tot God, alleen troost en licht, indien we een welbehagen hebben in dat enige van God gewezen priesterschap. Dat is hetgeen op aangrijpende wijze ons hier wordt voorgehouden in deze voorbereiding voor het heilig avondmaal des Heren. En nu mogen we van de schaduw naar de vervulling gaan. Naar die ene man die God gesteld heeft als de man van zijn rechterhand, Jezus Christus. En die voorgesteld is tot een eeuwige verzoening door het geloof in zijn bloed. Want als we het woord opslaan, dan kunnen we het van elke bladzijde aflezen, dat er nooit ergens behoudenis is dan alleen in hem. Ik noem u enkele woorden, de hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is, dat wij zodanig een hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar van het heiligdom. Hierin, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus Christus. En weer, omdat wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, Jezus de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. We hebben één grote hoge priester over het huis Gods, dat is over de gemeente. Zo zouden we veel getuigenissen nog erbij kunnen voegen, veel teksten u kunnen voorlezen. Alleen het priesterschap van Jezus Christus is tot behoudenis. En alle andere priesterschap werkt de dood. En zijn priesterschap zal dus boven alles uitgeheven zijn. Daar zullen we dus een welgevallen aan hebben. Dat zal ons aangenaam zijn. Dat zal zo zijn dat we alleen maar door dat priesterschap behouden worden. Wat houdt dan die hoge priesterlijke bediening in? Zo vragen we. Wat is dan het kenmerk van dat enige priesterschap van Jezus Christus, zoals dat door Aaron werd afgebeeld? Laat ons maar even de schaduw nagaan. De beelden zoals ze in de priesterdienst van Aaron lagen verklaard. Aaron moet nemen het wierookvat. In dat wierookvat moet hij vuur leggen. Kolen nemen van het altaar. Dat is het brandofferaltaar, het slachtofferaltaar. En op die vurige kolen moet hij leggen mirrensap, honig, galban, wierook, het verschillend reukwerk dus. Opdat zo de rook en de geur opstijgen zullen tot God. Dat alles had een bijzondere zinnebeeldige betekenis. Zo werd alleen verzoening gedaan over de zonde van revolutie, opstand, ongeloof, vijandschap en ongehoorzaamheid tegen God. Die kolen die kwamen dus van het brandofferaltaar. Daar waar het offer der verzoening gebracht werd, het lam dat precies naar de maat van het heiligdom was, moest geslacht worden om dan op het altaar te worden verteerd in de vlammen. Van dat altaar kwamen de kolenvuurs. Het wijst op het enige slachtoffer van Jezus Christus, die gekomen is om zijn bloed te storten tot verzoening der zonden. Hij heeft gegeven zijn leven tot redding van zijn volk, dat hem van de Vader geschonken was, opdat hij een eeuwige gerechtigheid zou aanbrengen en een eeuwige verlossing. Hij is verbrijzeld geworden en heeft met deze offerande in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd zijn. Hij heeft eeuwige verzoening en gerechtigheid aangebracht. Zo is hij geheel en al verteerd in de vlammen van Gods toorn, in zijn lijden en sterven, en heeft hij een eeuwige verzoening aangebracht. En nu komt het reukwerk. Want met dit verzoenend werk is Christus ingegaan, als met de verdiensten om voor God te verschijnen, om met deze verdiensten voor zijn ganse kerk eeuwig te pleiten, eeuwig voorbidder te zijn. Vandaar ook het reukwerk dat opstijgt tot God. Het is een beeld van het reukwerk van de verdiensten van Christus en van zijn voorbeden in het hemels heiligdom. Zo is hij ingegaan om een enige plaatsbekleder en plaatsbereider te zijn, en de voorbidder voor al de zijnen voor God. Daarom pleit de kerk ook: wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en is een verzoening voor onze zonde. En daarom, gemeente, wordt alleen de kracht van deze voorbeden tot zaligheid ervaren hier in deze wereld. Een Petrus leert de kracht van die voorbeden kennen. Ik heb voor u gebeden, hoorde hij, dat uw geloof niet ophouden zou. En zo leren het al zijn discipelen. In de hof van Gethsemane klonk het: indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Zo bedingt Christus vrijgeleide in zijn voorbeden, opdat beschuldigden en veroordeelden vrijuit zullen gaan. Ziet, in dat priesterschap nu van Christus ligt nu al het leven en de zaligheid der kerk, van begin tot het eind. Maar nu wil God dat niemand zalig wordt dan die ook ingewonnen is voor dat priesterschap. Die net als Israël op de knie is gekomen en heeft uitgeroepen: we vergaan, we geven de geest, vanwege hun keuze voor het valse priesterschap. Met andere woorden, niemand zal zalig worden dan die zijn valse priesterschap dat hij verkozen heeft, voor ogen heeft gekregen, daarvan geschrokken is en zich in de dood geworpen heeft. Wij vergaan, wij geven de geest. Dat wordt hier ons onderwezen. Er is maar één weg tot zaligheid, indien we vermaak krijgen in het priesterschap van Christus. In dat offer en in die voorbeden ligt de volmaaktheid en de behoudenis. En dat gaat zo scherp uit, geliefden, dat als het valse priesterschap gekozen wordt, dat betekent dat het oordeel van de dood over ons leven gaat. Verachting, verkleining, verloochening van het enige priesterschap van Christus brengt de toorn Gods. Dan sleept de plaag van Gods toorn ons te verderven. Wanneer we maar in het minste kort doen aan dat priesterschap van Christus, wanneer we dat verkleinen, wanneer we het niet dezelfde waarde toekennen als dat het van God ontvangen heeft, wanneer dus buiten Christus om een andere weg gezocht wordt, en dus dat priesterschap van de Heere Jezus Christus verkleind wordt of veracht, zo wordt de toorn Gods vaardig over het leven van een mens. Al is er nu nog zoveel godsdienst, al is er nu nog zoveel vuur van ijver, indien niet die Christus zijn ereplaats ontvangen heeft, indien er niet een innige betrokkenheid ter ziel op hem is, Indien er niet een innige gemeenschap met hem is in een levend geloof. Dan is al die ijver en al dat vuur niet ontstoken aan de kolen van het brandaltaar. En kan het voor God niet bestaan. Maak u op uit het midden van die vergadering. En ik zal er verteren als in een ogenblik. Zo sprak de heilige Israëls tot aan Mozes en aan Aaron. Toen het volk dat wettige priesterschap verwierp. O, dat geldt nog. Kus de zoon, opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat. Zo wordt ons dan wel in bijzonder vanmorgen in een uur van voorbereiding voor het heilige avondmaal voor de aandacht gebracht dat we hebben te bedenken wat wij van de Christus denken. Zijn dis zal straks dan aangericht. Maar geliefde, verachting, verkleiding, verloochening van deze priester werkt de dood. Doet ons zijn een prooi van de plaag van de toren Gods. Maar dan zult u vragen, en wij moeten daarop antwoorden. Wat is dat dan, dat priesterschap van Christus te verachten of te verkleinen? Als dat zo nauw uitgaat. Wij willen proberen enkele dingen te noemen daarvan. Het verkleinen, nee, laat ons zeggen, het verachten van het priesterschap van Christus. Dat hij dus alleen de enige is tot onze behoudenis en om tot God te naderen en dat God tot ons in gunst kan naderen. Het verachten van die Christus bestaat allereerst daarin dat we Gods woord niet ernstig nemen. En dat we in onze onbekeerlijkheid rustig voortleven. Wanneer we dus niet geloven dat God schrikkelijk torent over de aangeboren en werkelijke zonde. Als wij ons verharden. Als wij onze onmacht misschien aanvoeren ter verontschuldiging. Dan verachten we dat priesterschap van Christus. Zijn we gelijk aan die Korach, Datan en Abiram. Die zichzelf een ander priesterschap verkoren. En zelf priesterdienst wilde vervullen. We verachten dat priesterschap van Christus als we weten onbekeerd te zijn en toch het niet weten. Als we zo de langmoedigheid Gods verachten. Als we de wereld tot onze God hebben. Ons werk, ons leven en hetgeen deze wereld en dit leven ons bieden. Als wij moedwillig het woord Gods laten voor wat het is, ook al slaan we het open en al lezen we het en overdenken we het soms, dan kiezen we toch moedwillig voor de weg des verderfs en hebben we geen lust aan die weg van leven die in Christus is. Zien we geen heerlijkheid in die gezegende van de Vader. Vol van genade en waarheid. O onbekeerde, u wandelt aan de rand van de afgrond. Straks stort u erin, u slaapt in het opperste van de mast. Maar het is de mast van een zinkend schip. Straks verdwijnt het in de kolk. Hoe kunt u nog rustig zitten luisteren? En straks de bediening van de dis zien aangericht. Zonder dat het u in het nauw brengt. En de nood voor Gods aangezicht. Dat is verachten, verloochenen van het priesterschap van Christus. Dat enige dat God eraan gewezen heeft. Jezus Christus wordt veracht als enige priester tot stilling van Gods toorn. door een oppervlakkige zondekennis. Doordat men het uitwendig zo wel een beetje toegeeft. En zelfs innerlijk met overtuiging ook nog wel toezegt. Maar toch ergens afzwakt waar het te nauw en te fijn is. Waar het te scherp is. Waar de hoeken ons verwonden, daar moeten ze wat bijgerond worden. Ziet, dan lopen we zo'n beetje mee. Maar de zonde vergoeilijken we in ons hart. We verontschuldigen ze. En oh, wat is onze tijd gevaarlijk op dat punt. Want wij leven in een verschrikkelijke tijd wat dat betreft. Waar Gods geboden immers met voeten worden getreden. De schaamteloosheid loopt over de straat. We leven in een tijd dat men spreekt als de ordeningen Gods over huwelijk en het seksuele leven naar voren gebracht worden. Dat men spreekt over het antiek winkeltje. Een winkeltje waar nog wat oude dingen staan, maar die niet meer voor deze tijd gelden. De eerbaarheid past niet meer in het leven. Daar haalt men schamper de schouders over op. Het onderscheid tussen man en vrouw wordt uitgewist. Denk erom dat dat in de gemeente van Christus niet stilzwijgend zomaar mag worden aanvaard. Als de wereldgelijkvormigheid steeds groter schrikkelijke vormen aanneemt. Wee ons er indien we daarin meegezogen worden. Als ook onze gezinnen, onze kinderen daarin meegaan, de meisjes gaan uitdagend gekleed. Ook daarin zondigen we, als we met dat alles meegaan en dat allemaal goed vinden. Dan vergeven we de zonde, of we verkleinen ze, en dus verkleinen we het priesterschap van Christus. Want we weten niet waarom hij neergedaald is om zijn leven te geven en zijn bloed te storten. Denkt u dat hij dat zomaar gedaan heeft? En dat God zijn zoon niet op hoge prijs gesteld heeft? Maar het het eeuwige bloed van zijn eigen lieve zoon is. O, vergeving is niet een vanzelfsprekende zaak. Vergeving is een aangrijpend gebeuren. Het is maar niet goedkope genade. Want die genade die heeft gekost het leven van de Zoon Gods. O, welke bittere ontgoocheling zal het daarom voor duizenden zijn. Die de zonde goed gepraat hebben en misschien nog wel de vergeving van Jezus geroemd hebben. Die de liefde van Jezus in hun mond hebben. Maar nooit het geweld, het verschrikking der zonde hebben gevoeld in hun ziel. En daarom ook niet weten van de heerlijkheid van dat offer van Christus en van zijn diepte en van zijn kracht en verzoening. En van wat het hem gekost heeft om een volk te verlossen uit de afgronden van de dood en van het verderf. Zo wordt dat dierbare priesterwerk van Christus veracht, verfomfaaid. Maar daar gaat het als met een Korach, Datan en Abiram. Het oordeel van de levende God zal in het midden, niet daar in de wereld, maar in het midden van de gemeente openbaar worden, wanneer zo dat offer veracht wordt. Christus alleen geldend priesterschap wordt ook veracht en verkleind. Als we ergens de fariseer spelen, boven de tollenaar uitkomen, met het onze, met onze deugden, met onze godsdienst, met onze gestalte, als het niet in het diepst onze ziel is, zoals aan de paasdis, toen daar die discipelen stuk voor stuk zeiden, ben ik het, Heere, die u verraden zal. Oh, als we daar niet van weten, dan hebben we Christus niet nodig als een goddeloze in onszelf. Maar dan hebben we ergens onze vrome werken. Dan hebben we ergens onze bekering misschien. Dan hebben we ergens onze weg. Die we toch ergens zien als een baantje tot God. Dan groeien we in eigen oog. Het zij dat we het fijner doen of grover. Maar we verachten dat priesterschap van Christus. Dat priesterschap van Christus, dat wordt veracht door onze ziel. Of verkleind voor zoveel we ons uithuwen aan de wet. Dat is iets anders dan door de wet neergeslagen worden. Want zie, de letter van de wet die doodt, die werpt neer. Maar als wij ons uithuwen aan de wet, dan leven we met haar. En dan proberen we het met haar op een akkoordje te werpen. En dan zitten we met elkaar ergens in een vergadering en dan zeggen we, die dominee heeft het veel te scherp gezegd. Maar ik zou wel eens willen weten hoe wij het voor de levende God er anders zouden afbrengen. Want God zal met zijn wet niet spelen, maar dat heilige bod zal vervuld worden. Al moet het door vuur des verderfs heen, waarin de vrome, eigen gereide, rechtzinnige verteerd zal worden in een ogenblik. O geliefden, het raakt niet, het smaakt niet, het roert niet aan. Als dat onze kenmerken zijn, we zullen er voor eeuwig bij verrotten. Zo verachten we of verkleinen we dat enige priesterschap van Christus. Verkleinen doen we ook als we het recht Gods uit de weg gaan. En bijvoorbeeld onze steun zoeken in het verleden met wat er wel eens gebeurd is. Ons op de been houden. Als wij een bekering hebben meegemaakt, laat ons maar zeggen, en dat wordt nu een grond voor onze ziel. Zodat we het wel hebben over ons wegje, maar niet over hem die de weg is, de waarheid en het leven. O, dan kunnen kenmerken de pleisterplaatsen onze ziel zijn, maar Christus priesterschap verkleinen we, verachten we en op zijn ergst verloochenen we het, terwijl we onszelf wat wijs maken. Maar ook Gods kinderen kunnen het verkleinen. Ook Gods kinderen kunnen dat priesterschap van Christus verkleinen door bijvoorbeeld niet in de dadelijkheid te rusten, in het geloof alleen in hem en in zijn werk, zodat ze toch weer uitwegen zoeken buiten hem om. Het wordt ook verkleind, dat priesterschap van Christus, als ze de vrijmoedigheid niet hebben om door hem tot God te gaan. Terwijl er juist in dat priesterschap zo'n ruime weg ligt. Maar alleen voor een goddeloze in zichzelf. Alleen voor een dode arme. En daarom, als we iets hebben of proberen vast te houden, of iets in onze hand willen hebben om toe te gaan, ja, dan zijn we meer dan arm, meer dan ellendig. Daarom ontbreekt ons de vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Daarom vermaant de apostel Gods kinderen, werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. O, als het ontdekkend licht van de Heilige Geest zo in voorbereiding eens over ons leven en ons hart gaat, och, wat ontdekken we dan? Een verkleinen, van dat priesterschap van Christus. Wat hebben we dan veel kleine gedachten van zijn verdiensten en weinig vertrouwen in zijn voorbeden. Wat is er dan een weinige werkzaamheid, geringe werkzaamheid met dat werk van Christus in het overdenken. Wat is er een wegzwerven van achter hem vandaan. Och, dan is er in deze week genoeg om vernederd te worden. En om uit te roepen, o Heere, als het van ons afhangt, dan geven we de geest, dan vergaan we. Opdat we zo weer dat enige priesterschap van Christus mogen hoogachten en eren. In zijn volmaaktheid, in zijn dierbaarheid, in zijn enigheid, in zijn algenoegzaamheid. Om langs die verse en levende weg, in die we niet gaan kunnen dan maar te kruipen. En in die we niet kruipen kunnen dan maar te liggen. Op die weg, ziende naar dat altaar, ziende naar dat offer. Zo gaat het erom dat we dat priesterschap niet verkleinen. En dat we onszelf beschuldigen aangaande dat verkleinen. Wel nu, zo mogen deze week dan nagedacht worden over dat verachten en dat verkleinen van dat van God gegeven priesterschap, geliefd. En tegelijk mogen het stralen in ons hart, dat woord ter ontdekking, opdat wij voor den Heere komen met, niet met een ditje, niet met een datje, want mensen zijn dikwijls veel meer met de avondmaal bezig dan met Christus. Ik heb wel eens gezegd tegen iemand die bij me kwam over het avondmaal, mag ik naar het avondmaal, dat ik meende te moeten antwoorden, wat dunkt u van de Christus? Ben je met je zonde verloren gegaan en lig je daar voor Gods aangezicht? Als Hij je alles wordt en je noodzakelijk wordt en je onmisbaar wordt, dan zal Hij je trekken. Sommige mensen hebben het veel drukker met het heilig avondmaal op zichzelf als met de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Om Hem gaat het, geliefden, dan worden alle andere vragen wel opgelost. Om Hem. Maar als ik nu weet dat ik bekeerd ben, kan ik dan niet aan de dis komen? Nou, als u het zo vraagt, dan zeg ik nee. Nee. Want dan zoekt u een stoeltje in uw bekering. Maar het gaat er niet allereerst om dat u bekeerd bent, als ik het nu scherp mag zeggen. Maar dat u ziet, dat u laat welgevallen dat werk van Christus. Het zij in het gezicht, zodat u daar een oog op hebt en dat uw ziel getrokken wordt. Zij dat u hem mag kennen in de kracht van zijn dierbaar bloed en dat u ondergedompeld werd in zijn dood. Zo zal Hij het zijn die alleen uw ziel zegent. Een goddeloos volk dat voor het eerst weet dat het in zichzelf kinderen des torens zijn, omdat ze het valse priesterschap gekozen hebben. En ook een goddeloos volk in zichzelf dat bij vernieuwing weet telkens weer dat priesterschap van Christus te verkleinen. En dat daarmee vastloopt. Och, zo zijn het ongelukkigen bij elkaar. De beginnelingen, als ik het zo mag zeggen, en de verder gevorderden, om het nu zomaar eens te noemen. Dan komen ze bij elkaar als een ongelukkig arm volk. En ziet, dan zien ze hem die daar staat tussen de levenden en de doden, waardoor de plaag wordt opgehouden. En dan zien ze het, dat niet het gebed van Mozes of van wie ook op zichzelf redden kan.
dat niet iets uit het vlees behouden kan, maar alleen maar die meerdere Aaron, die enige priester, die er met het wierookvat gevuld, met de kolen van het brandaltaar uit het zoenoffer, het reukwerk opzendt ter voorbede der verdiensten van Christus, ziet alleen in deze meerdere Aaron, die daar staat tussen de dood en de leven, is het leven. Hij houdt de plaag op. Alles wat buiten hem is, valt in de dood. Maar waar hij is, daar openbaart zich het leven. En gemeente, onthoud dit. God zaligt geen volk of het heeft welbehagen aan dat offer. Hoe zullen twee met elkander over de weg gaan, indien ze niet bij elkaar gekomen zijn? God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde niet toerekenende. Daarom zal ook een zondaar in Christus alleen God ontmoeten. Hoe zullen ze samen over de weg gaan, God en de zondaar, indien ze niet tezamen overeengekomen zijn? In hem, als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft. Ziet, zo wijst de Heere de weg. En zo komt hij armen te vergaderen en met goederen te vervullen. O, waar die middelaar, die priester, nu onze ziel in beslag neemt, daar gaat er iets gloeien en bloeien. Daar is een hunkering der ziel. Daar is een hongerende en een dorstende naar de gerechtigheid. En daar trekt hij die het leven is. Daar zegt een ziel, hij zal het zijn. Buiten hem zal ik nooit leven voor God en zal ik nooit kunnen bestaan. O, dat ik hem mag leren kennen. Daar zal een ander getuigen. Deze God is onze God. Deze Jezus, mijn Jezus. Voor tijd en eeuwigheid. Maar dat gaat door de diepte heen. Wij vergaan, wij alle vergaan, wij geven de geest, want we hebben het priesterschap, het enige priesterschap aangerand en gekozen voor dat valse priesterschap. O, dat verloochenen van dat priesterschap van Christus, dat wordt de doodsteek in het leven van Gods kerk. En dan in voortgang dat verkleinen van dat priesterschap. Dat is de smart die we alleen maar aan de voet van het kruis onder de ogen Gods kunnen uitwenen. Maar daar wordt ook verzoening gevonden. Er is verzoening altoos bij hem geweest. Amen. Zingen we op Psalm 110, het vierde en vijfde vers. U heeft de Heer, wient nooit berouwd, gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt, naar Melchizedeks wijs. De Heer zal steeds uw rechterhand verzellen, zijn mogendheid met u ten strijde gaan, en koningen die tegen u zich stellen, ten dagen van zijn grimmigheid verslaan. Het zijn de verzen 4 en 5 van Psalm 110.
stellen we ons voor Gods aangezicht in het gebed. Heere, zo mogen wij tot u komen met dankzegging voor de bediening van uw woord, dat de gemeente weer vergaderd werd onder uw getuigenis, dat wij in de prediking voorbereiding mochten houden voor het heilig avondmaal. En ach, nu weet gij, Heere, dat wij niets zijn en niets vermogen, veel beter nog dan dat wij het weten, want och, we kruipen zoveel boven onszelf uit. Maar wil gij nog genadig dan zelf maar ter hand nemen en zo ons op de rechte wijze door uw woord en geest leiden in de kennis van onszelf en in de kennis van die weg der zaligheid? Wil gij uitzicht geven en afzien van zichzelf en geef dat al het stof eens weggeblazen mag worden, dat we waarlijk in rechte zin krijgen te zien wat we hebben te zien in het licht der eeuwigheid, in het licht van uw woord. Wat een verachten en verguizen van dat priesterschap van Christus er is. En hoe ellendig we zijn indien wij in onze onbekeerdheid doorleven, dat wij toch acht geven op deze dingen. En wil gij, Heere, ook verder zielen leiden die door de onrust voortgedreven zichzelf moeten afschrijven, die door uw woord neergeworpen geen behoudenis bij zichzelf meer vinden. Geef ze te zien, geef ze te beseffen hoe gij roept en trekt, hoe gij wijst en hoe gij richt de aandacht der ziel op die enige volmaakte, en laat hem ook schitteren in het midden van ons, opdat uw volk zijn luister mag aanschouwen en lege handen mogen hebben die door u gevuld mogen worden, en zo ze met elkander verenigd mogen zijn om uw dood te verkondigen, opdat uw naam alleen worden groot gemaakt. Heere, gedenk ons zo naar de rijkdom uw ontferming. Wil gij de naprediker zijn, wil gij met ons gaan en met ons blijven, ons leiden en leren. Wil gij zijn met de gemeente, met jong en oud. Wil gij ook in deze week ons genadig bedenken. En als op de zendingsdag vele duizenden zich opmaken om samen te komen onder de prediking van het evangelie, Heere, geef dan dat we een goede dag mogen hebben en dat gij in ons midden zijt door uw geest en woord. Wil zij met land en volk en vorstenhuis, met overheden, plaatselijk en landelijk, geef wijsheid om te regeren. Wij bidden u voor de arbeid der zending, inzonderheid ook die terreinen waar wij zelf bij betrokken zijn. Wil gij uw dienstknechten en dienstmaagden sterken in het geloof opdat ze in uw kracht mogen arbeiden. Zegen ons zo naar de rijkdom uw ontferming in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Zingen wij als onze slotzang gemeente Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Vijfde vers van Psalm 42.
Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.